Nou, voor mij is het ook een voorrecht dus inderdaad om met jullie het woord te mogen delen. En ja, waarom een voorrecht? David zegt van, ik verblijd me over uw woord als iemand die rijke buit vindt. En daar heb ik wel eens over na zitten denken. En dat is ongelooflijk als je daarover gaat nadenken. En ik mag nu die rijke buit met jullie gaan delen. En die rijke buit die heeft mijn leven veranderd. En die kan jouw leven veranderen. En die kan het leven gaan veranderen van de mensen in Culemborg en om ons heen. Dus ik vind het geweldig om met jullie te gaan delen. In de Bijbel staat ook van, want de ogen van de Heer die gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan, allen wie hart volkomen naar hem uitgaan. God is geïnteresseerd in jouw hart. Dus nu vanochtend is hij geïnteresseerd in jouw hart. En op het moment dat je hart dicht zit, kan God niets doen met je. Kan God je niet aanraken, kan je God niet ervaren. Het kan zijn dat je hier zit en dat je misschien niet gelooft in God, dat je misschien niet gelooft dat hij bestaat. En als je je hart dicht houdt, dan kan je hem ook vandaag niet ervaren. En ik wil jullie allemaal aanmoedigen, bemoedigen om nu je hart te openen. Zeg, Heer, ik open mijn hart voor u. Ik doe het open. Als je hem niet kent, open nu je hart voor hem. Geef hem de kans om tot je te spreken, om je hart te bereiken. Want hij is geïnteresseerd in jouw hart. En als jij je hart opent, dan zal hij iets geven van jou. Misschien heb je een nood, misschien gaat het goed met je, maar hij wil je ook bemoedigen. Hij heeft van jullie allemaal persoonlijk heeft hij wat. Dus de ogen van God gaan nu ook door de zaal om te kijken naar degene van wie zijn hart open is voor hem. Ik wil wat gaan uitbeelden met jullie. En daar heb ik een mannelijke, vrijmoedige vrijwilliger voor nodig. Dus... Dus is één man die vrijmoedig... Ah, kijk. Ik wil nu gaan uitbeelden met Jeffrey. Hij is vrijwilliger. Ik wil gaan uitbeelden wat de duivel met je kan doen. Is niet zo leuk, maar... dus gelukkig is het een voorstelling. Oké. Even kijken. Ja. De duivel kan denken, of jij kan denken, dat de kerk saai is. En nou, Jeffrey een christen, zou je iets meer hier willen staan? Ja. Jeffrey christen. En de duivel wil hem aanvallen. De duivel wil iets met Jeffrey gaan doen. En laat hem niet met rust. Nou, hij komt dus met de gedachte van, de kerk is saai. Als ik naar de kerk ga, ervaar ik God niet. Nou, dan kan Jeffrey over na gaan denken. En dan kan het zijn van, ja, misschien is de kerk wel saai. Beetje, ja, misschien wel een beetje. Dan zegt de duivel, de kerk is saai. En dan kan de dag komen dat Jeffrey gaat geloven en zegt van, ja, de kerk is saai. Misschien heeft Jeffrey geen Bijbel gelezen deze week. En de duivel zegt, Jeffrey, je hebt die Bijbel maar niet gelezen. Noem jij jezelf nog christen? Ja, maar God houdt van mij, zegt Jeffrey. Nee, je hebt de Bijbel niet gelezen. Wat stelt jouw relatie nou met God voor? Ja, misschien is dat wel zo. En zo gaat de duivel door. En de dag kan komen dat Jeffrey gaat geloven dat zijn relatie met God niet voorstelt. En zo gaat de duivel door. Oh jee. Oh. Die sleutels heb ik weggegooid. Ja. Nee, niet zo strak. Nee. Serieus? Oké. Jeffrey wordt geketend. En ik geef wat grappige voorbeelden, maar ik hoop, luister hè, je hebt een hart geopend voor God. Misschien voel je iets van, hé, dit ben ik. Dit is met mij. Ik beeld nu uit wat er met jou kan gebeuren en wat je niet wil. Ik ben ongeduldig, denkt Jeffrey. Maar ja, dat geeft niet. Ik bedoel, in de kerk zeggen ze wel dat God aan je wil werken en dat het moet veranderen. Maar ja, ik ben dat gewoon. Dat is mijn karakter. Ik bedoel, iedereen om me heen, mijn werk zegt het ook. Dat is gewoon je karakter. Je bent ongeduldig. Dat kan je niet veranderen. Dat is zo. Op een dag gaat Jeffrey geloven dat dat zijn karakter is. En hij blijft erin zitten. En hij worstelt ermee, want hij ervaart conflicten in zijn leven dat hij ongeduldig is. Ja. Jeffrey loopt in de winkel. En... hij weet dat hij wat aan zijn buikje moet doen.
Maar.
Hij loopt door de winkel en daar ziet hij een lekkere zak chips liggen. Hij gaat opeens een stemmetje van, oh, dit is een lekkere zak chips. Dan zeg je, nou, dat moet ik niet doen. Ik moet op mijn buikje letten. Ik moet geen chips. Nee, het is een lekkere zak chips. Dat maakt het uit. Het is vrijdagavond. Ga lekker filmpje kijken. Zakje chips erbij. Jeffrey denkt, maakt het ook uit. Ik neem die zak chips mee. Jeffrey komt in het volgende pad. Er ligt een grote zak met drop. Weer gaat dat stemmetje van, neem die zak drop mee. Dus Jeffrey neemt drop mee. Jeffrey, het lukt hem niet om die zak chips te laten liggen. Het lukt hem niet om die drop te laten liggen. Jullie kennen het allemaal wel, ik ken het ook. Soms wil je het niet, soms weet je ook dat je het niet moet doen, maar toch doe je het. En het kan zo ver gaan dat je buik echt flink gaat groeien. Oh, heb je ook die aflevering van Temptation Island gezien? Ja, ik snap niet dat je daarnaar kijkt hoor. Ik snap niet dat je daar aan meedoet. Ik bedoel, ik zou daar nooit aan meedoen aan Temptation Island. Maar ik vind het toch zo leuk. Ik bedoel, al die relaties, dus lekker met elkaar lopen te klooien. Dat vind ik gewoon leuk om te zien. Zulke dingen kan je op je werk horen. Dat hoor ik op mijn werk. En je hoort dat en je ziet hoe het gebeurt. En ook als christen kan je voor de televisie zitten en kijken naar dingen die jou beïnvloeden, je denken beïnvloeden. Je weet dat het niet goed is, maar toch geniet je ervan. En misschien kijk je naar Temptation Island. Misschien nodig je nog wel je vrienden uit, neem een zak chips erbij, cola erbij. En je gaat ervan zitten genieten. Zonder dat je het doorhebt dat de duivel een blinddoek om je heen legt. Ik voel ook om een vrijmoedige. Ja. Zit je goed?
Ja. Okay.
Dit is niet persoonlijk, niet voor Jeffrey, wat ik nu ga zeggen. Maar wat ik nu ga zeggen. Je kan ook over straat lopen. Als man. En dan zie je een leuk meisje voorbij lopen. En je ogen gaan naar dat meisje toe. En je denkt, Maar dan gaan de stemmen in je hart van God van, moet je niet naar kijken. Want je hebt je eigen vriendin. Of je bent getrouwd. En toch gaat je hoofd terug naar dat meisje. En dat is de worsteling die je kan hebben als christen. En wat doe je ermee? En God zegt dingen tot je, maar de duivel zegt ook dingen tot je. En op het werk hoor je uitspraken van, ja, ach, je bent een man en dan mag je gewoon kijken mag, aankomen mag niet. Wel, we kennen wel die uitspraak. Dus als christen ga je dat haast geloven. En iedereen op je werk zegt van, je bent een man, dus dat is nu helemaal zo, dat doe je. Dus je gaat doen wat de wereld doet. En de duivel gaat door, dus om zware dingen op je te leggen. Wil ik dat je je handen ja, zo houdt, ja?
Alle makkelijk.
En.
Ja. En nu?
Je mag gewoon lekker blijven staan totdat je het niet meer. Totdat je het niet meer aan kan. Oké, dat gaf dus aan dat het behoorlijk zwaar is: 25 kilo. Ik had eigenlijk gewild dat hij zich helemaal inzette en dat hij helemaal. Oh, ik kan niet. Zo gaat het. De duivel kan heel veel lasten op je leggen. Hij kan zonden op je leggen. Seks voor het huwelijk. Als je kijkt hoe de wereld ernaar kijkt, dan weet je hoe het gaat. En de wereld vindt dat normaal. Als je geen seks voor het huwelijk hebt. Ik ben 31, toen ben ik getrouwd. Ik heb 31 jaar moeten wachten. Maar daarvoor heb ik zo vaak op mijn werk gehoord van, ik snap jou niet, begrijp ik niet. En als je als christen daar te veel naar luistert, dan denk je op een gegeven moment van ja, wat maakt het ook eigenlijk uit? Je moet gewoon plezier hebben en die christenen moeten niet zo zeuren. Dus dan komt de zonde en zonde laat zich op. Maar gelukkig is Jezus gekomen en hij neemt dus dat zware pak, die neemt hij van je af. En die zonde haalt hij van je af. En hij wil jouw blinddoek afnemen. En dan wil je verlossen, Jeffrey.
Heerlijk, gelukkig.
Dan wil je verlossen van je kettingen. In de Bijbel staat, als de zoon je dan vrij heeft gemaakt, dan zal je waarlijk vrij zijn. En dan zegt hij ook nog, als je vrij bent gemaakt, zegt hij van, ik ken het liedje wel. Weet je wel, je bent een tempel. Je bent een tempel van de Heilige Geest. En zegt Jezus dan tot jou ook. Je bent vol van kracht. Je bent vol van liefde. Je bent vol van glorie. En dat is je bestemming. En dat is de plek waar God je wil hebben. Dankjewel, Jeffrey. Nou, we hebben eigenlijk gezien dus een voorbeeld van een christen en hoe het kan gaan met christen. En dat betekent, het geldt voor ons allemaal, je kan op een positie komen waarin je niet weet wie je bent en dat je ook niet weet wat je hebt. En als je niet weet dat je verlost kan worden van zonde of overwinnen kan over zonde, dan blijf je daarin geloven en dan blijf je erin leven. En er zijn kerken om ons heen, dan zeggen ze niet je bent een heilige, maar dan zeggen ze je bent een arme zondaar. En ja, je moet met God leven. Je moet proberen hem te dienen en te leven. Maar wat je gelooft dan, is dat ik ben een zondaar. En ik moet God proberen te dienen en te behagen. Terwijl als je gelooft, ik ben een heilige. Dan gaat er iets heel anders werken in je leven. En dan kan Gods kracht gaan werken in je leven. Een voorbeeld daarvan is, ik denk dat jullie allemaal wel misschien een keer een film hebben gezien. En dan over de slaven in Amerika. Je wordt bijvoorbeeld als slaaf geboren. En je hele leven ben je slaaf. Je weet niets anders dan dat je slaaf bent. Je weet niet hoe het is om een vrij mens te zijn. Als je vrij wordt gelaten, je zou niet weten hoe je moet leven. Je bent slaaf en je kan niks anders. En op een dag komt er dan een van je kinderen naar je toe en zegt, papa, we zijn vrij, we zijn vrij. Dan zegt de papa, geef de kinderen een slaaf. Van, nou, dat mag je niet zeggen, straks volgt de baas dat en dan krijgen we een pak rammel. Terwijl, op dat moment was het zo dat er was besloten dat de slaafhandel werd afgeschaft. Het kind wist dat hij vrij was, maar vader wist niet dat hij vrij was. Dus vader bleef gewoon doorgaan in wat hij was, slaaf. Nu was het zo dat later bleek voor alle slaven dat ze vrijer waren. Maar wat gebeurde er? Moet je je voorstellen. Je zit je leven lang in slavernij, je kan niet doen wat je zelf wil. En dan komt er een wet van je bent vrij. En dan blijf je gewoon werken bij je slavenbaas. Omdat je niet weet hoe je in de wereld van de witte man moest functioneren. Dus ik heb daar zelf een film over gezien. En dan zie je inderdaad dat mensen dan denken van, nou, we gaan weg. Laten we een eigen farm beginnen. Laten we iets zelf beginnen. Maar dat kan niet, want je weet niet. Je kan niet rekenen. Je weet niets over de grond. Je weet niet zoveel. Dus je blijft slaaf. En dit geldt voor ons christelijke leven. Als je niet weet wie je bent. En als je ook niet weet wat je bent. En wat je kan en wat je hebt. Dan blijf je in de positie waar je zit. Dan blijf je een slaaf. Ik wil met jullie gaan kijken naar Galaten 5 vers 1. Galaten 5 vers 1. Er staat, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Geldt voor jullie allemaal. Als je merkt dat de duivel voor jou een slavenjuk van zonde of verkeerde gedachten of wat dan ook probeert op te leggen, houd stand en laat je niet meer een slavenjuk opleggen. Opdat je waarlijk vrij zal zijn. Jezus heeft je vrijgemaakt, zodat je werkelijk vrij zal zijn. Laat je nooit meer aanpraten dat je zwak bent en een mislukking bent. Nee, hij wil je waarlijk vrij hebben. Laten we gaan kijken naar Johannes 8, vers 31. En ik wil gewoon met jullie een aantal versen doorlopen. We willen vanuit de Bijbel zien wat God erover zegt. Dat kan je bevrijden. Even kijken hoor, Johannes 8 vers 31. Hè? Ja. Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Nu is het zo dat als iemand tot bekering komt, dan is die helemaal vrijgemaakt. Maar zoals ik heb uitgelegd over die slaaf, je weet niet hoe je het christelijke leven moet leven. Als dan de duivel terugkomt met dingen, je weet het niet hoe je het moet doen. En daarom heeft God ons de Bijbel gegeven. Daarom is het zo absoluut belangrijk dat we de Bijbel kennen. Want daarin is de waarheid die we die we kunnen verstaan, die ons vrij kan maken. Nou, ik wil met jullie gaan kijken naar een aantal dingen. En ja, open je hart ervoor, want er kunnen dingen in zitten die jou kunnen helpen, die jou kunnen vrijmaken. Als je met dingen worstelt, die jou kunnen helpen. Romeinen 1 vers 7. En ik ga een aantal dingen met jullie doornemen, waarvan ik weet dat ze in de Nederlandse kerken ronddwalen, gedachtes van de duivel, om te infiltreren in Gods kinderen. En ze kunnen ook in jouw leven binnenkomen. En we willen ze tackelen, we willen ze omverhalen, zodat je vrij kan zijn. Romeinen 1, vers 7. Dan lees ik een hele speciale vertaling voor. Aan alle verstotene geroepen zondaren die te Culemborg zijn, veroordeling zij u en scheiding van God. Dat is een vertaling van iemand waar we niet zoveel mee te maken willen hebben. De echte vertaling is, aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen. Je bent een geroepen heilige. Dus niet de zondaar waar we het over hebben gehad. En niet de zondaar waar ze in sommige kerken over prediken. Je bent een geroepen heilige. Die te Culemborg Rome zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus. Ik heb gekeken in de Bijbel en het is mij opgevallen dat in het Nieuwe Testament aan alle gemeentes en alle gelovigen wordt altijd gezegd van aan de geheiligen, aan de geliefde Gods, aan de heiligen, aan de kinderen van God. Dus wij worden aangesproken door God zelf als heiligen. Nergens in het Nieuwe Testament kan je me één tekst wijzen waar God zijn kinderen aanspreekt als zondaar. Dat is mijn status. Mijn status is heilige. En tot mijn dood toe blijf ik heilig en ik zal heilig zijn. En dat zal ook te zien zijn door mensen om me heen. En dat ontvang ik van God. Ik ben heilig geworden. Oké. Okay. God houdt van je zoals hij van Jezus houdt. En dat maakt je vrij. Laten we kijken naar Johannes 17. Johannes 17, vers 23. En toen ik dit voor het eerst ging beseffen en ging lezen, dat stukje. Dat veranderde mijn leven totaal. En je kan het haast niet geloven. Eigenlijk heb ik nog steeds moeite mee. Het is zo vergaand, zo revolutionair. Maar het zijn de woorden van Jezus zelf. Johannes 17, vers 23. Ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt één zijn. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. God de Vader heeft mij net zoveel lief als dat hij Jezus lief heeft. God de Vader heeft jou net zoveel lief als dat hij Jezus lief heeft gehad. Moet je voorstellen, ze zijn altijd bij elkaar, tot in alle eeuwigheden zijn ze bij elkaar. In het verleden, in de toekomst, ze zijn altijd bij elkaar, onafscheidelijk. Jezus is de geliefde Zoon van God. De Vader en Jezus zijn één. En deze tekst, hier zegt Jezus, dat de Vader net zoveel van mij houdt. En als je dat gaat ontvangen, zeg, oh, dank u wel, Vader, dat u net zoveel van mij houdt als van Jezus. Dan gaat dat wat met je hart doen. Dan ga je veranderen van binnen, dat is ongelooflijk. Jij bent heilig. En God spreekt dus heilig aan. Even kijken, een handje. Ja, God spreekt je als heilig aan. Er is geen scheiding tussen mij en God. En dat maakt je vrij. Er is geen scheiding tussen jou en God. Nou, we kennen eigenlijk allemaal wel het verhaal van Adam en Eva. Dat ze in zonde vielen. Maar daarvoor was er een relatie met God. En God heeft bedoeld dat je in een intieme relatie met hem leeft. En hij wil bij je zijn. Hij wil dicht bij jou zijn. Dat is zijn verlangen. Hij heeft je geschapen om dicht bij hem te zijn, om relatie met hem te hebben. En Adam en Eva, die waren ongehoorzaam aan God en plukten van die vrucht waar ze niet van mochten nemen. En dat brengt de scheiding tussen hen en God. En door alle eeuwen heen is er scheiding gebleven tussen mensen en God. Maar dat wilde God niet. Dus hij heeft zijn zoon Jezus gezonden. En Jezus is aan het kruis gegaan voor onze zonden. En als we in hem geloven, dan ontvangen we vergeving van zonde. En dan wordt die relatie weer hersteld. Maar God is heel serieus met ons. En om dat dus te herstellen, die relatie. We waren gescheiden van God, maar God wil dat we weer verenigd worden met hem. En als we beseffen dat God alles heeft gedaan om dicht bij ons te zijn. Je voorstelt, hij wil dicht bij ons zijn. En God is heel serieus mee bezig geweest. Hij heeft over nagedacht, hoe ga ik dit oplossen om dicht weer bij jou te zijn? En toen is Jezus voor ons aan het kruis gegaan. En God was serieus met ons en hij was bloedserieus met ons toen Jezus aan het kruis hing. Dat heeft Jezus voor jou gedaan. Dat heeft God voor jou gedaan. Zodat je dicht bij hem kon zijn. En moet je goed voorstellen dat in de tempel, daar hing was het heilige de heilige en hing een groot kleed. En God is vanaf dat Adam en Eva zondigden tot dat Jezus gestorven is, is hij gescheiden geweest van de mensen. En dat was niet wat hij wilde. Hij wilde altijd dicht bij de mens zijn. En hij heeft altijd gedroomd om weer dicht bij jou te zijn. Hij wil dicht bij jou zijn. Hij wil dicht bij jou zijn. En hij heeft zitten nadenken, hoe kan ik nou dicht bij jou komen? En dat kon hij niet. En dat vond hij verschrikkelijk. En toen heeft hij dan zijn zoon gegeven om dicht bij jou te zijn. Maar hij heeft zitten uitkijken op het moment dat hij dicht bij jou kon zijn. Vanaf het moment dat Adam en Eva zondigden, tot en met dat Jezus gestorven is. Ik weet niet precies hoeveel jaar het is, maar volgens mij is het 4.000, 5.000 jaar, zoiets. Het is dus duizenden jaren heeft God gewacht op het moment dat hij weer met jou één kon zijn. En als we in de Bijbel lezen, en dat vind ik geweldig, dan op het moment dat Jezus roept, het is volbracht, op dat moment scheurt dat kleed door midden. En ik geloof dat het niet een seconde later is geweest. Ik geloof dat op het moment dat Jezus zei, het is volbracht, en hij gaf de geest, op dat moment ging het kleed door midden. Moet je voorstellen, de vader heeft gewacht en gewacht, en hij keek naar dat kleed. Wanneer gaat het gebeuren? Wanneer gaat het gebeuren? Ik kan het niet meer uitstaan. Ik wil dicht bij jou zijn. Ik wil dicht bij jou zijn. En dat kleed ging open. En je kan het gaan nalezen in Matthäus en een andere evangelie. Daar staat het, Jezus gaf de geest en het kleed scheurde open. Op dat moment ging het open. Waar God zo heerlijk naar verlangt had, om dicht bij jou te zijn. En ja, op dat moment gaat het open en dan kan God dichtbij zijn. Zoals ik al tegen Jeffrey zei, je bent een tempel. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Je bent geen zondaar. Als je in God gelooft en je bent kind van hem, iedereen die hier een kind van God is, je bent geen zondaar. Absoluut niet. Als ik het zou zeggen tegen je, dan zou God zeggen, waar ben je mee bezig, Henry? Kan je niet doen. Je bent geen zondaar. Je bent een heilige. Je bent een tempel van Gods geest. Moet je je voorstellen, hoe durf ik tegen de tempel van Gods geest te zeggen, je bent een zondaar? Hoe durven sommige dominees of voorgangers in ons land te denken dat jij zondig bent of een zondaar bent? Nee, je bent een tempel van de Heilige Geest. God wil dicht bij jou zijn. Hebben we het net gezien, hè? Op dat moment dat ging het kleed open. En dan komt God dichtbij. En wat gebeurt er? Dan komt zijn Heilige Geest in je hart wonen. Hij komt in jou wonen. En dan denk ik van, hoe kan God nog dichter bij mij komen? Hij kan niet. Hij zit in mij. Hij kan niet dichter bij mij komen. Hij zit in mij. Alleen hij zit in jou om relatie met jou te hebben. En het kan zijn dat hij weken daar zit. En weken daar zit. En dat je niet met hem praat. En geen relatie met hem hebt. En dan zit hij te wachten en te wachten totdat hij een relatie met je kan hebben. Maar hij is daar. En op het moment dat je zegt, vader, ik hou van u. Dan springt hij op van zijn binnenkamertje bij jou binnen. En dan is hij klaar om met je te praten en om je te luisteren en om een relatie mee te hebben. Waar je gaat, hij gaat met je mee. Ik bedoel, ik stap zo het gebouw uit, hij gaat met me mee. Ik stap in de auto, hij gaat met me mee. Ik stap in de lift, hij gaat met me mee. Ik ga naar het toilet, hij gaat met me mee. Hij is bij me. Ik raak hem niet meer kwijt. Ik raak hem nooit meer kwijt. Ik kan niet meer van hem afkomen. Dat is geweldig. Hij is in mij. En dan zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. En dan, nou, heel veel gelovigen geloven, nou, het is eigenlijk geen geloof, maar eigenlijk ongelovig, maar geloven dat je niet overwinnen kan over zonde. Dus van, ja, ik weet dat God van me houdt. En ja, zonde, ja. Ja, nou ja, ik ben een zondaar of ik ben zwak en het lukt me niet om het te overwinnen. Maar als God tegen jou zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Hij vraagt aan jou om heilig te zijn. Hij vraagt jou niet iets wat je niet kan doen. Dat zou onterecht zijn. Maar het geeft mij geloof. Als hij het aan mij vraagt, dan kan ik het ook doen ook. Dus laat nooit meer iemand met een gekke idee jou vertellen dat je het niet kan. Je kan het wel. God zal jou daarbij helpen. We gaan dan kijken naar Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus, geschapen om goede werk te doen. We zijn geschapen zelfs om goede werk te doen. Die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft een plan opgesteld. En hij heeft ons gemaakt, zoals je hier zit, om goed te wandelen. Om het te doen wat hij van je vraagt. Hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Hij heeft je gemaakt om heilig te zijn. Hij heeft bestemd voor jou om erin te wandelen. En dat kan jij. Laten we kijken naar Efeze 4 vers 24. Er staat, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Moet goed voorstellen, jij bent gemaakt en geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat is hoe je gemaakt bent, zo ben je. Je bent niet anders. Je bent waarachtig gerechtig en waarachtig heilig. Dan wil ik nog kijken naar Judas 1 vers 24. En ik loop gewoon een aantal teksten door, omdat ik het belangrijk vind dat je vanuit het woord ziet wat God erover zegt. Want ik geloof dat als je deze dingen opsluit in je hart, dat als je thuis komt en er komt een leugen opnieuw of je hoort dingen om je heen, dan weet je de waarheid. En je kan er niet meer onderuit. Je weet dat je heilig bent. Je weet dat je een tempel bent. Je weet dat je geschapen bent in volle heiligheid. Judas 1 vers 24. Kijk, als ik het je niet zou vertellen en je zou het niet weten, dan blijf je in het oude en dan blijf je onveranderd. Judas 1 vers, even kijken wat zei ik. Even kijken, ja. Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan, voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze heiland, zij door Jezus Christus, onze Heere, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid. En nu en in alle eeuwigheid. Amen. Hem nu, die je voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid en grote vreugde. Hij kan jou behoeden om te struikelen. Misschien denk je, ik struikel telkens en het lukt me niet. Heer, hoe kan ik u nou dienen? Ik struikel telkens, ik val telkens. De Bijbel zegt, hij kan je behoeden voor struikelen en dat je onberispelijk kan zijn. Dus we hebben gezien dat alles wat je dus nodig hebt, alles wat je nodig hebt om God te dienen, alles wat je nodig hebt om heilig te zijn, zit in je. Je bent heilig. Er hoeft er niks meer met jou te gebeuren. Er hoeven niet gekke dingen te gebeuren. Je hoeft niet een bevrijdingssessie te hebben. Je hoeft niet, weet ik veel wat te hebben. Je hoeft niet moeilijke dingen uit te halen. Jij bent heilig. Je hoeft niet proberen heilig te zijn. Je bent heilig. Je hoeft niet proberen een christen te zijn, want je bent een christen. Wij proberen niet God te behagen. Nee, wij kunnen God behagen. De liefde van God is in ons hart uitgestort. En dat is dezelfde liefde die God heeft. De liefde van God is in mijn hart uitgestort. Want al zo lief heeft God de wereldliefde, die zit in mijn hart. En die hoef ik niet om te worstelen, hoef ik niet om te strijden, hoef ik niet om te bidden, hoef ik niet om te weet ik veel wat. Want al zo lief heeft God de wereldliefde, die zit in mijn hart. En dan hoef ik alleen maar te zeggen, dank u wel Vader, dat uw liefde, grote liefde in mijn hart zit. En dan ga ik uit leven en dan gaat het stromen en dan gaat het groeien, dan gaat er wat mee gebeuren. Ik ga er niet meer voor worstelen. Ik geef me totaal aan u over, Heer. Uw liefde is in mijn hart. En als je dat gaat geloven, dan gaat het werken. Dan gaat het allemaal gebeuren. Ja, ik had al uitgelegd, hè, van, ik probeer een christen te zijn. Ik ben een christen. En het is heel vaak zo dat we elkaar wetten willen opleggen. En ja, van je moet dit. En dan proberen we die wetten te houden. En er zijn kerken waar ze na elke zondag 10 geboden oplezen. En dan is het, we proberen maar de 10 geboden te lezen en of te doen, te houden. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen aan zo'n gelovige, waarom doe je dat? Ja, dat moet ik doen, dat is wat van me verwacht. Of waarom ga je op zondag niet fietsen? Ja, de Sabbat is de rustdag van God, dat doe ik niet. Dat doe ik niet gewoon. Ik weet niet waarom, maar dat doe ik niet. En je probeert een wet te houden. Je weet niet waarom die rest, je weet niet de inhoud niet, je begrijpt het niet. Je doet het gewoon maar, omdat het moet. Maar je zal wel merken, als je op die manier leeft, dat het zal niet lukken. Je zal falen, je zal vanuit je eigen kracht proberen, je probeert christen te zijn, je probeert God te behagen, je probeert maar allemaal regels te hebben en volgens regels te leven. Terwijl je moet begrijpen dat je bent christen. Je speelt het niet, je bent het. Nou, ik geloof dus dat alles van God zit in jullie. En dat betekent, je hoeft dus niet meer te worstelen om niet te stelen. En er zijn misschien gelovigen, die hebben zo weinig begrip van dit alles, dat ze alleen maar weten van, gij zult niet stelen. Ja, en dat is dan de enige wet. En die voelen ze als iets zwaars en als zwaar op zich. En wat ze doen is misschien stelen. En er is geen leven, er is geen kracht. Het is gewoon een tekst, meer niet. En ze leven niet vanuit de kracht van Gods Heilige Geest. Maar ik weet dat als je mij vandaag een koffertje met 1 miljoen euro, als ik die vind, ik zet een koffertje met 1 miljoen euro, ik pak hem. Ik ga gewoon naar het politiebureau, ik ga hem terugbrengen. Ik kan hem niet voor mezelf houden. En dat is wat God ook in jullie hart doet. Je kan het niet meer voor jezelf houden. En misschien is er een moment geweest dat je wel kon stelen. Maar als je met God aan de slag gaat, dan kom je op het moment dat je 1 miljoen euro op straat vindt. En gewoon zegt van, ik breng hem naar de politie terug. En dan zouden misschien je collega's om je heen staan die denken, helemaal gek, dit is je kans. Je kan een groot huis kopen, je kan een auto kopen, je kan pensioen. Maar nee, dat kan je niet meer. En daar, de Bijbel staat ook, hè, van, wie het God geboren is, kan niet zondigen. En dat is soms moeilijk, van, dan denk je, ja, maar hoe, ik doe nog wel zonde, hoe kan het dan? Dat werkt dus zo. Je moet erin groeien, maar op het moment dat je daar bent, dat het in je is, dan kan je het niet meer. Dus dan kan je dus niet 1 miljoen euro mee naar huis nemen. Die moet je bij de politie brengen. En dat is de natuur van God die in jou is. Niet? Nou, een voorbeeld is van mezelf. Dat ik in Utrecht ging kleding kopen. Dus ik kwam in een zaak en ik zag daar een mooie jas hangen. Dus ik denk, dat is een mooie jas, goede prijs, neem ik mee. Dus ik kom bij de kassa. En dan zie ik dat dat wordt afgerekend. En dat is geloof ik 30 euro goedkoper. Dus de eerste gedachte was van, yes, mooi. Dus ik nam de jas mee. En ik ga dus, ik kom naar buiten, loop op straat. Er is een stem in mijn hart van, dit is niet juist. Dit is niet juist. Dus ik weer terug die winkel in en zeg van, ja, ik heb, volgens mij heb je mij te weinig gevraagd. De prijs was volgens mij hoger. Dus hij even kijken, ja inderdaad, het klopt, hij is 30 euro duurder. Maar geef niet, jammer, ik heb het zo gedaan, neem maar mee. Dan zie je, dan is het legaal. Maar dat is de manier hoe je ook kan leven met God. En dan wordt het leven wat leuk met God. Want dan ga je dingen meemaken. Dat is gewoon leuk. Het is gewoon lachen. Om terug te gaan. Dan ga je terug en je voelt wel een beetje, ik ben een beetje gek. Misschien denken ze die is gek of zo. Maar als je dat doet, het is leuk. Het is gewoon super om mee te maken. En een ander voorbeeld is van, ik had een auto gekocht. En toen was ik geschwitst van verzekering. En ik had volgens mij maar twee jaar verzekering. Of twee schadevrije jaren heet dat. Hè? En ik krijg een formulier teruggestuurd en er staat op 9 schadevrije jaren. Dus ik kreeg geloof ik zo'n 6 of 7 gratis schadevrije jaren. Nou, ik ben geen rekenen. En dat scheelt dus duizenden euro's in een paar jaar. Dat is gewoon gigantisch veel geld. Dus toen dacht ik, ja, wat ga ik hiermee doen? Is dit gewoon een masseltje wat ik in mijn zak duw? Of wat doe ik ermee? Nou, toen ben ik dus, was mijn buurman, die had dan een assurantiekantoor. Dus ik ben naar hem teruggegaan en ik zeg van, ja, dat klopt volgens mij niet. Ik had maar 2 schadevrije jaren en geen 9. Dus hij zegt van, dan moet je niet drukken maken, joh, dat is gewoon masseltje voor je. Ik zeg, nee, ik wil dat de maatschappij mij toestemming geeft en zegt van, dit is in orde. Dus hij heeft gebeld met die maatschappij, nou ja, een lang gesprek en zo. Uiteindelijk zei die maatschappij, ja, dat is allemaal verwerkt en dat kunnen we niet zomaar wijzigen. Dus je mag je 9 schadevrije jaren houden. Nou, dat is dus wel legaal. Maar dus, dan zie ik het maar weer als een zegen, want ik heb nu duizenden euro's in een jaar bespaard. Maar ja, dat is legaal en ik geloof als je zo met God aan de slag gaat en luistert naar zijn stem en gewoon daarop reageert, dan zal God je ook belonen. En misschien moet je de volgende keer wel gewoon, krijg je gewoon wel je 2 jaar, dat maakt niet uit. Maar het gaat om dat je eerlijk bent en dat je met God aan de slag gaat. Ik wil met jullie gaan naar Romeinen 6, vers 14. Romeinen 6, vers 14. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. God zegt hier tot jou, dat wat voor zondes ook in je leven mogen zijn of mogen komen, die zonde zal geen heerschappij over je voeren. Dus dat betekent dat je vandaag een keuze kan maken en zeggen van, het is nu over met die zonde, ik ga nu heerschappij over die zonde voeren. Dus laat je nooit meer iets opleggen van, ik ben slaaf van de zonde en ik kan het, ik ben zo zwak en het lukt me niet. Nee, God reikt jou aan. De zonde zal geen heerschappij meer over je gaan voeren. En als je dat gaat geloven en je hart ontvangt, dan gaat Gods kracht in je komen. En daar komt Gods geest, dan hoef je niet meer te struikelen en dan krijg je ook de kracht om niet te struikelen. Dan gaan we ietsje verder, Romeinen 6 vers 22... Ja. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwig leven. Wij zijn vrijgemaakt van zonde. Ik ga niet proberen me iets te verzinnen of iets te doen. Ik ben vrijgemaakt van zonde. Ik ga me er gewoon aan overgeven aan God en ontvangen van God. Colossense 1 vers 13. Hij heeft, niet hij zal, of wat dan ook, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En de macht der duisternis, dat is niets anders dan de duivel. Dus wat er ook in je leven speelt, wat een werk is van de duisternis, van de duivel, hij heeft jou verlost uit die macht. En ik heb een verhaal gehoord, dat ging over iemand die wilde vrijkomen van roken. Die wilde stoppen met roken, maar het lukte maar niet. Het was gewoon moeilijk. En dat begrijp ik ook. In principe is het moeilijk, dat lukt niet zomaar. En die kwam dus bij een prediker en hij zei van, ja, wat moet ik doen? Ik heb alles geprobeerd. Ik heb echt alles geprobeerd en niets lukt. Toen zei die prediker, dus deze tekst. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En hij zegt, ik wil dat jij de komende tijd tegen jezelf gaat zeggen, ik ben verlost van die sigaret. Ik ben ervan verlost. En dan zei die jongen, ja, maar dan steek ik zo'n sigaret op. En wat dan? Dan zeg je, ik ben verlost van die sigaret en dan neem je gewoon die sigaret erna. Het feit is dat je verlost ervan bent. Maar het werkt gewoon niet in één keer zo. Ik bedoel, dat is net als je leert van hoe je op het werk bepaalde dingen moet doen. Dan kan je het misschien ook niet in één keer. Of als je ouders iets van je vragen, weet je ook niet hoe je in één keer iets goed moet doen. Of hoe het werkt, maar je bent van verlost en je moet ermee aan de slag gaan. Maar op het moment dat je blijft zeggen van het lukt me niet, het lukt me niet, het lukt me niet, dan lukt het je ook niet. Maar als je dit gaat toepassen, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis, dan gaat het werken. Dus ik wil je aanmoedigen. Als je last hebt van een verslaving of wat dan ook, of iets waar je mee worstelt, ga ermee aan de slag en ga tegen jezelf zeggen, ik ben verlost van dit en noem het bij naam. En blijf dat zeggen, en blijf dat zeggen, en blijf dat zeggen. En ik geloof dat God je er los van maakt en dat je er overwinning over zal krijgen. Dat geval van die jongen die dus moeite had met roken, die er niet vanaf kwam. Hij is dat gaan toepassen. En hij kwam dus een poosje later terug bij die prediker. En hij zei inderdaad dat op een gegeven moment, nou hij nam dus gewoon, dat ging gewoon lekker door. En op een gegeven moment had hij gewoon geen trek meer. Hij wilde niet meer. God verandert je smaak. Je bent er verlost van. Er komt de dag dus dat je er verlost van bent. En dan hoef je dat niet meer. Het is natuurlijk nooit de bedoeling dat ik iemand wil veroordelen of dat je het zwaar voelt misschien. Vind je het moeilijk om te stoppen met roken? En dat begrijp ik heel goed. Ik bedoel, ik loop bijvoorbeeld wel eens in Utrecht. En dan loop ik in de stad en er is helemaal niks aan de hand. En dan loop ik een beetje rond. En dan opeens voel ik me geleid door alle steegjes en de straatjes. En dan kom ik opeens per ongeluk zomaar bij de Vlaamse Vriet uit. Dat kan ik ook niet helpen. Maar dan word ik wel heen geleid zomaar. En dus ik begrijp het en we begrijpen het allemaal hoe het werkt. Het is niet altijd, het is niet makkelijk. En wat ik het voorbeeld van, hè, je kan in een supermarkt lopen en daar een zak chips liggen. We kennen het allemaal, de temptation. Dus je kan nooit zomaar wijzen naar een ander. Van, waarom stop je niet mee, waarom doe je het niet? Ik weet het zelf ook wel. Ik bedoel, als ik nog niet een klein snoepje kan liggen. Wat heb ik dan te zeggen over iemand die een sigaret niet kan blijven liggen? Maar het is belangrijk dat we elkaar aanmoedigen. En erin gaan staan en samen ervoor gaan vechten. En ook niet veroordelen, maar gaan wandelen in dat je bevrijd bent door Jezus. Ik heb ook niets met, we hebben het niet met elkaar te maken in principe. Ik heb met God te maken. Hij heeft mij bevrijd. Het is zijn plan en hij wil mij in vrijheid zien. Jezus heeft het licht aangedaan. Kom uit de duisternis. Ik heb een aantal dingen hebben gezien. En dat is wat God heeft gedaan. Maar jij moet ook wat doen. En als ik zeg halleluja, halleluja, ik ben vrij, ik ben heilig. Oh, dat was een goede preek. Ik weet het gewoon, oh, ik ben heilig. Ja, niks kan me meer wat maken. Maar je komt thuis en je zet de televisie aan en je gaat de hele middag MTV kijken. Dan weet ik wel wat er met je gebeurt. Als er allemaal halfnaakte vrouwen voorbij komen, dan weet ik wat er met me gaat gebeuren. En dan kan je blijven zeggen, ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. Maar daar kom je niet vrij. Want je hart, waar heb je hart op gezet? Dan heb je je hart geopend. Je opent je hart volledig voor MTV. Je opent het voor wat je daar ziet op het scherm. Terwijl, als je er vrij van wil komen, dan moet je je openen voor deze tekst van ik ben verlost. En dan moet je je niet meer voeden met die dingen. Als jij je voedt met iets, dan wordt het moeilijk. En dat is net zoals, stel dat je bijvoorbeeld minder wil eten. Dan weet je allemaal wel, dan ga je ervoor, we gaan ervoor minder eten. Dus je doet het heel goed, je doet het heel goed. En neem je één keer een hamburger en is het opeens helemaal mis. Dan neem je opeens hamburgers en allerlei dingen. Zo gaat het vaak. Of je stopt met roken en je houdt het een paar weken vol en dan... Oh, geweldig joh, een paar weken al gestopt. En je neemt maar één sigaret en dan blow je het hele pakje leeg. Grijp je? Zo werkt het. En zo is het dus met MTV ook en met allerlei dingen. Je moet niet in de buurt ervan komen. Dan moet je het wegdoen. En voor mezelf, ik had bewust op mijn trouwen gezegd van... ik ben een jaar geleden getrouwd, iets meer dan een jaar geleden. Ik heb gezegd van, ik wil geen frituurpan. Dus ik heb het tegen alle mensen gezegd. Ik heb het heel specifiek gezegd. Ik wil geen frituurpan. Nu was er dus iemand die mij probeerde te verleiden. En die heeft me toch een frituurpan gegeven. Toen heb ik over nagedacht. Dus ik heb, ik heb gezegd, ik wil geen frituurpan. Dus ik heb hem dus teruggegeven. En hij heeft er geloof ik iemand anders mee verleid. Maar in principe, ik maak dus een keuze om van iets los te komen, om dat niet te willen. Want er is een tijd geweest toen ik bij mijn moeder woonde. En dan was ik gezellig met een groep van de kerk. En dan waren we met een groep van 6 jongens, 7 jongens. En dan was het gewoon lekker s'avonds gewoon lekker frikandellen erin gooien. En dan een heel bord vol met frikandellen en lekker eten. En dan waren gewoon geen grenzen. Het was gewoon zoveel frikandellen je op kan, dat doe je gewoon. Zoveel frietje op kan, die gewoon. Geen grenzen. Gewoon lekker eten met elkaar. Maar ja, ik merkte gewoon, dat werkt niet. Dat gaat een keer mis. Dus voor mij voorlopig geen frituurpan. Ik ga mezelf niet in de buurt van die frituurpan brengen. En ja, ik wil eigenlijk gewoon meer aangeven. Je kan naar jezelf kijken. Ook wat kijk je op televisie? Wat kijk je op internet? Je kan jezelf voor normaal houden, maar je kan het ook wegdoen. Doe dingen weg uit je leven, dan wordt het makkelijk. En nou, bijvoorbeeld van, als ik thuis ben, is er helemaal niks aan de hand. Word ik niet verleid om dingen te kopen of zo. Maar ga ik bijvoorbeeld naar de mediamarkt. Dan opeens zie ik allemaal leuke apparaatjes en dan moet ik alles bekijken. En opeens wil ik allemaal dingen hebben die ik thuis helemaal niet wilde. Dus je komt in een gebied waar je iets wil. En misschien bedoel je, je bent thuis en je hebt al je kleding die je hebt, heb je gewoon en je bent er blij mee. En je komt gewoon met iemand in de stad, ga je wat drinken. Helemaal niet gepland voor iets anders, maar je gaat wat drinken gezellig. En dan denk je, hey, ik duik een kledingzaak in. En opeens moet je kleding hebben. Begrijp je, zo werkt het gewoon. Dus soms moet je keuzes maken om niet iets te doen of niet ergens te komen. Het is beter om bewust iets te doen. Dus soms ga ik bewust patat halen. Of je gaat bewust kleding kopen. Maar ja, dan maak je er een keuze voor. En dan is het goed. bedoel, het heeft ook geen zin om helemaal... Dat weet je ook, als je wil afvallen, heeft het geen zin om alles weg te doen. Nee, je kunt beter bewust nemen als een keer een bakje. Maar niet elke dag. Je moet je keuzes in maken. En dan is het punt van, als je struikelt, wat doe ik dan? En dat kennen we allemaal wel. Dan, je wil met God leven, je houdt van hem, je wil voor hem gaan. Maar toch gaat het weer mis. En dan ken ik wel mijn eigen gebed van, Heer, dat bad ik echt zo. Van, Heer, hier ben ik weer voor de 1001e keer. Weer met hetzelfde. En vergeef mij. Ja, en ik weet, Vader, ik beleid mijn zonde en u wast mij. Dat kennen we allemaal. Het zijn dingen wat moeilijk is. En je komt voor de 1001e keer bij God en zegt, ja, Heer, dit is de 1000e keer. En ik kom er toch weer voor. En ik wil jullie bemoedigen ermee. Van ga altijd naar God. Hij wil niet dat je een dag in schuldgevoelens leeft. Hij wil niet dat je op de grond blijft liggen. Als een kind niet kan lopen probeert te lopen en het kind valt. Dan ga je niet als ouder boos zitten doen. Nee, dan wil je dat het kind gewoon weer opstaat en gewoon weer gaat proberen. Totdat het kind goed kan lopen. En dat geldt ook voor jou. Als dingen niet lukken nog, ga niet in de schuld zitten. God wil dat je geen seconde langer in de schuld zit. Moet je je voorstellen. Geen seconde. Dus wacht niet, twijfel niet, stel niet uit. Ga direct naar hem toe en zeg, Vader, ik heb het niet goed gedaan weer. Sorry, vergeef me. Ik wil met jullie gaan kijken naar 1 Johannes 1. En Johannes 1, vers 9. Een tekst die ik heel veel beleden heb. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Op het moment dat je struikelt, ga gewoon naar hem toe. Zeg, Vader, ik heb het voor de 1001e keer weer fout gedaan. Maar ik zeg het hier, ik heb het fout gedaan, vergeef en reinig me. Op dat moment reinig je weer en dan ga je weer door met hem. En dan kijk naar je hart. Je weet ook zelf ook wel, soms zijn er ook momenten dat je gewoon denkt van ja, ach. Dan ziet God het gewoon. Maar als je gewoon oprecht naar hem toe gaat en zegt, sorry, ik wil het niet, maar help me. Hij wast je helemaal weer schoon. En je kan weer gewoon lekker bij hem zijn en met hem wandelen en met hem leven. Romeinen 8 vers 1. En mocht je al die teksten die we vandaag hebben bekeken willen hebben, dan moet je mij gewoon even naar dienst even aantikken. Dan gaan we iets regelen. Dan zorg ik dat ze volgende week of zo, zet ik ze op een papiertje allemaal en dan kun je ze meenemen. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Op het moment dat jij vergeving hebt gevraagd, op het moment dat het weer goed is met jou en God, dan is er geen veroordeling. Dan kunnen mensen van buiten misschien veroordeling op je leggen. Dan kunnen mensen van buiten naar je wijzen. En ik weet, dat kunnen wij ook doen onderling. Dan zie je van een medechristen dat hij iets doet en denken van, moet je dat nou zien? Terwijl je weet niet of die persoon daarna met God dat weer goed gemaakt heeft. En jij blijft maar doorgaan en wijzen naar mensen en veroordelen. Dat heeft geen zin. Maar er is geen veroordeling als je dus in Christus bent. Nou, we hebben dus gekeken wie we zijn en wat we hebben. Maar God heeft zoveel meer om je te helpen bij die dingen. En het is dat hij met zijn geest, hij wil je gaan helpen om vrij te komen. Het is dus niet zo van, hey, ik ga nu al die teksten heb ik nou, ik heb al die dingen gezien. Nu ga ik mijn best doen om dat allemaal te gaan doen. En zo werkt het niet. Hoe kan ik ooit mijn leven op orde krijgen? Grijp je? Het is soms een puzzel, een grote puzzel met 100.000 stukjes. En die kan ik gewoon niet in orde krijgen. En ik kan het niet met een Bijbel. En ik heb de hele Bijbel gelezen, maar ik kan het niet door mijn kennis uit deze Bijbel. Ik kan het niet zomaar door de kennis. Ik heb nog steeds hulp nodig. Het is niet zo van, God heeft alles voor mij gedaan. Hij heeft me gereinigd, hij heeft Jezus voor me gegeven. Hij heeft me bevrijd. Hij heeft me de Bijbel gegeven. En daarna zegt hij, Tolidoki, zoek het maar uit. Nee, dat is het begin van alles geweest. Hij is in mijn hart gaan komen wonen. De Heilige Geest is nu binnen in mij. Hij is dicht bij mij. Hij gaat relatie nu met mij hebben. En ik ga relatie met hem hebben. En hij gaat mij helpen. Ik ben een heilige tempel. En de Heilige Geest woont in mij. En de Heilige Geest gaat mij helpen om heilig te zijn. Dus hij gaat mij leiden. Zou je over moeten gaan nadenken. Waarom zit de Heilige Geest nou eigenlijk in mijn hart? Waarom zit hij nou in mij? En er zijn echt wel wat tijden gaan er dan voorbij. En dan besef je het niet. Dat hij al die tijd bij je is geweest. En dat je niks tegen hem gezegd hebt. Niks met hem gedaan hebt. Hij zit daar gewoon maar te wachten of zo. Misschien dat hij een dutje, weet ik niet. Maar je kan hem ook wakker maken. Zeg, Heilige Geest, ik wil geleid worden. Help me. Ik wil wat gaan doen met u. Ik wil op pad gaan met u. Ik wil wat gaan beleven met u. Laten we gaan kijken naar Galaten 5, vers 25. Kijk, ik heb zelf geprobeerd. Je gaat met God leven en dan lees je allerlei dingen in de Bijbel en dingen die God van je verwacht. En dan wil je je aan deze wet houden. Je wil het doen, je wil je best doen, je wil God behagen. En dan kom ik er gewoon achter dat het me niet lukt. En dan zijn er soms zulke hoge latten en dat lukt me niet. En dan word ik ontmoedigd en dan lukt het me niet. En dan kan iemand bijvoorbeeld gelovig worden en die komt de kerk in en die doet allerlei dingen die hij niet zou moeten doen. Misschien, die doet allerlei dingen die hij niet zou moeten doen. En dan kan jij heel makkelijk als christen gaan wijzen en zeggen, ja, dat moet je niet doen, dat wil God niet en dat mag niet van God. En kijk maar, in de Bijbel staat er en kijk, hier staat ook een en daar en hier zo. Dat werkt niet. Dan word je depressief, dat werkt niet. God wil iemand vrijmaken, God heeft iemand geroepen om tot hem te komen en God wil die persoon verder leiden. En je kan natuurlijk kan je met elkaar over praten over dingen, maar God wil je voornamelijk leiden. En dan gaan we naar Galaten 5, vers 25 kijken. Er staat, indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Ik ga niet een spoor houden omdat iemand anders mij vertelt hoe ik dat spoor precies moet gaan lopen. Als ik vandaag nog deze film kijk en iemand anders kijkt hem niet, dan moet die ander misschien niet kijken, maar ik kijk hem nog wel. En ik ga luisteren naar wat God tegen mij zegt, wat mijn spoor gaat worden met God. Dus ik ga niet proberen christelijk te zijn. Ik ga niet proberen alle wetjes te houden vanuit de Bijbel. Ik ga luisteren naar wat God tegen mij zegt. En ik ga met hem aan de slag. Ik heb gemerkt dat alles wat ik doe, dan niet alles, maar veel wat ik doe, wat andere mensen zomaar zeggen en doen, het brengt mij in de druk. Het lukt me niet. Ik kan niet voldoen aan wat mensen van me vragen. Maar wat God van me vraagt, kan ik wel doen. En nu is het natuurlijk wel zo dat je in de kerk krijg je onderwijs en dan leer je dingen en dan kan je praten over dingen en dan luister je ook. Maar dan is het dat God daar doorheen tot jou spreekt. Johannes 14 vers 27. Johannes 14 vers 17. Johannes 14, vers 17. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. De wereld om ons heen kent de Heilige Geest niet, ze zien hem niet, ze kennen hem niet. Deze woorden die zijn van Jezus, hè? Jezus zegt het. En hij zegt, de geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij, dat zijn jullie allemaal, gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Jezus heeft voor jullie allemaal de verwachting dat jij de Heilige Geest kent. En dat zou je zelf kunnen stellen, die vraag van, ken ik de Heilige Geest? Weet ik wie die is? We hebben al een hele aantal weken natuurlijk gezegd, ja, hoe leer je iemand kennen? Hè? Wat doe je? Waar hou je van? Om zulke soort dingen. Wie is de Heilige Geest? Hij zit in mij en ken ik hem? En je kan een keuze maken om te zeggen, ja, Heilige Geest, ik wil u kennen, ik wil met u aan de slag gaan. Ik wil meer van u weten. Ik wil meer van u. De verwachting van Jezus is dat wij hem kennen. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En ik ben er heel veel laatst ook mee bezig van, ik wil gewoon de Heilige Geest kennen. Ik wil, net zoals Jezus, dat ik weet wat de Vader van me wil. En ik wil geleid worden, ik wil hem gewoon kennen. Ik kan het niet meer, ik wil het niet meer dat de Heilige Geest in mij zit. En dat hij daar maar zit en dat ik niets met hem heb, zo. Nee, ik wil aan de slag met hem. Ik verlang ik naar. Dan wil ik nog met jullie gaan kijken naar Johannes 14, vers 26. Dus ietsje verder. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnenbrengen al wat ik u gezegd heb. En dit is zo geweldig. Van Jezus heeft heel veel dingen aan de discipelen verteld. Konden ze niet allemaal onthouden. De Bijbel kan je heel veel uit leren. kan je in je hart bergen, maar je kan het niet alles onthouden. En nu, wat zegt Jezus dan? De Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Dus later, toen Jezus opging naar de hemel, zijn de discipelen zijn aan de slag gegaan. Die hadden natuurlijk niet alles onthouden meer van wat Jezus gezegd had. Maar die zijn gewoon gaan leven. En er waren momenten, ging opeens het licht aan oh ja, dat had Jezus gezegd. Oh ja, dat had Jezus gezegd. En zo is het ook als jij Gods woord gaat lezen. Dan, je loopt over straat en er gebeurt iets. En opeens zegt de Heilige Geest van, en dan komt opeens een tekst naar boven. En dan kan je er wat mee doen. Als je dus het woord niet kent, dan kan hij dat ook niet doen. En hij wil door dit woord werken. Dus ik wil je bemoedigen om het woord te lezen. Dan kan de Heilige Geest op momenten het omhoog halen als jij het nodig hebt. En soms komen er teksten omhoog waarvan je denkt, waar haal ik het vandaan? En ik merk ook, in de voorbereiding van dit, dan ben ik bezig met bepaalde teksten. En dan komen er gewoon ideeën en teksten komen gewoon omhoog. Die je gewoon nodig hebt. Die zijn hier aanwezig en de Heilige Geest haalt ze omhoog. En die kunnen je helpen. En als je het, ja, als je het moeilijk hebt, dan is het belangrijk dat er iets in je zit. En dan kan de Heilige Geest een tekst omhoog halen. Dan wil ik nog een tekst met jullie lezen. Dat is in 1 Johannes. En dan gaan we bijna afsluiten. 1 Johannes 2 vers 27. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gaat dus niet weg. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is er geen leugen, blijft in hem gelijk ze u geleerd heeft. De zalving, die gaat je leren. Dus het is niet zo van, ik ga nu op weg met de Bijbel en dit moet ik doen, dat moet ik doen, ik ga aan de slag. Nee, God zelf zal je leren, de Heilige Geest zal je gaan leren. En dat maakt niet uit hoe oud je bent, of hoe jong je bent. De Heilige Geest kan met jou aan de slag gaan. En een voorbeeld van mezelf is dat ik weet dat ik zat op een lagere school. En ik ging met een vriendje van mij ging in mijn winkel binnen. En hij gaat bij die knikkers kijken. Heb je zo'n mandje, daar zitten allemaal knikkers in. En hij pakt opeens, doet hij zijn knikkerzakje open. En doet er wat van die bam, in zijn knikkerzakje. Snel als een zak. En we gaan naar buiten. Dus ik denk van, wat is dit? En de volgende keer, we waren weer in die winkel en toen had ik mijn knikkerzakje meegenomen. Dus ik, goed kijken, knikkerzakje open en upsakee, knikkers in mijn huis nemen. Ik werd dus geleerd hoe ik kan stelen. Maar, ik zat op lagere school, maar God is met je bezig. En ik heb toen dat gestolen. En dan ben ik later nog een keer teruggegaan. Toen heb ik nog wat markeerstiften meegenomen. Maar de Heilige Geest, die gaat met je aan de slag. En je kan als jong zijn en je kan leuke avonturen met de Heilige Geest meemaken. En het is niet zo dat God vindt het niet fijn, want dan brengt verscheiding tussen jou en God. Maar hij wil met jou aan de slag gaan. En het is geweldig om met hem aan de slag te gaan. Maar ik was dus thuis en ik voel gewoon in mijn hart van, dit is niet juist. Dit is niet goed. Dus ik heb die knikkers toen gestolen en die twee dingen. En toen dacht ik, ik doe het niet meer. Ik ga niet meer met mijn vriendje mee. Klaar, afgelopen. Dus daarna ook niet meer gedaan, klaar. En dat kan God het met je doen. En niet omdat iemand dat zegt of wat dan ook, maar omdat je in je hart weet van, hey, dit zegt God tot mij, ik ga ermee aan de slag. En ik ben met mijn vrouw, zijn wij constant zo bezig op die manier. En het is gewoon een avontuur om met God bezig te zijn en te luisteren naar wat hij gaat zeggen. En het is zo gek, want je gaat dingen weggooien die waardevol zijn, financieel. En het geeft je gewoon vreugde. Dan denk je van, daar gaan we weer. En dan gaat er iets in de kliko in wat je niet wil hebben. Maar bijvoorbeeld, wij zijn heel veel bezig dan met wat wij kijken op televisie. Nou, en hier is ook weer, ik doe mijn wandel met God. Dus wat ik niet kijk, betekent niet dat jij dat nog niet moet kijken. Begrijp ik wat ik bedoel? Je moet het met God doen. Als ik naar een bepaald programma niet kijk, op bepaalde dingen is duidelijk. Ik ga natuurlijk geen seksfilm kijken. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Dat de Heilige Geest niet voor te leiden, moet je gewoon niet doen. Klaar. Maar bepaalde programma's, daar kan ik niet zomaar zeggen van, dat moet je niet doen, joh, en dit en dat en dat. Nee, dan moet je met God aan de slag gaan. En vraag maar God wat God wil dat jij doet. En dan kan God iets met je doen. Maar wij gaan dus kijken naar hoe wij met filmen omgaan. En dan merk je dat, dan kijk je eerst bepaalde filmen, daar wil ik ook de titels niet van noemen. En dan gaat het dus telkens een niveau, nee, ik wou zeggen naar beneden, maar het is een niveau omhoog, met God. En dan ga je dus, dat ga ik niet meer kijken. En dan doe je een keer je filmclub pasje door de midden. Dan ga je natuurlijk een paar weken later, moet je weer een film, dus je haalt weer een nieuw pasje. En zo ben je dan bezig met God. Maar, dan huur je een film, dan denk je van, nou, dat is een oude film uit de jaren 80. Die kan ik wel kijken. Nou, je zet hem op en na 5 minuten gaan ze al weer vloeken. En denk je, nou, daar heb ik ook weer niks aan. Dus ja, weet je. Maar nu zijn we dus op een gegeven moment op het niveau gekomen dat ik dan heel veel niet meer gewoon niet kijk. Omdat ik wil niet meer kijken naar iets waarin wat gevloekt. Het is voor mij niks meer waard. Als gevloekt wordt, het is verschrikkelijk. En ik heb een keer een film gezien, dat was Time Changer. Ik weet niet of jullie het kennen. Misschien is het niet te kopen. Maar, en dat werd dus, het is een christelijke film, maar daar werd dus in gespeeld. Iemand die dus uit de oude tijd ging naar de nieuwe tijd. En hij kwam daar en hij schrok van wat hij allemaal zag. Wat allemaal normaal geworden was. En toen ging hij dus daar met christenen mee naar de bioscoop. En hij dacht, dus laten we eens even kijken wat het is. Zij zit in de bioscoop. En dan werd er dus gevloekt in de film. Nou, al die christenen vonden dat gewoon normaal. Ik bedoel, dat is toch normaal, hè? Maar hij vond het totaal niet normaal. En hij rende dus de zaal in en zo. Stop de film. They bless him, the name of the Lord. Wel, stop de film. Ze hebben Gods naam ontreinigd. Dat was zijn manier van kijken. Hij schrok daarvan. En in de Bijbel was het in het Oude Testament zo. Als je vloekte of Gods naam lasterde, dan stond daar zelfs steniging op. En wij gaan er heel makkelijk mee om. En ik merk, je wordt erin opgevoed. Je kijkt televisie, je kijkt alles wat los en vast zit. En op een gegeven moment, als je vloekt, dan zeg je zoiets van, ja, het is niet goed, maar we gaan weer verder. En zo ga je ermee om. En En je verlegt je grenzen. En ik heb me dus mijn grenzen verlegd naar de duisternis, toen we het maar zo te noemen. Naar kettingen die om je heen komen. Dingen die me zien. En ik wil de andere kant op gaan. Ik wil vrijkomen en dat doe ik met God. Maar ja, ik kom dus een aantal weken geleden dus in de Free Record Shop. En dat vind ik altijd wel leuk, want ik vind het leuk om een film te kijken. Maar ik zoek naar heel specifiek naar iets waarvan ik denk, dat zou nog wel kunnen. En dat is niet veel meer hoor, moet ik zeggen. Maar ik kom dus en dan zie ik daar zo een serie banden staan. En dat is Miss Marple. Ik weet niet of je het kennen, maar het is, ja, de meeste jeugd zal het niet kijken. Het is een beetje Jessica Fletcher-achtig, ik weet niet of je dat kent. Het is in ieder geval een beetje een detective. Het is een beetje oudbollig. Het is een oud vrouwtje die dan moorden oplost. Maar in ieder geval, ik denk dus, nou, die dingen die zijn maar een paar euro, dus ik neem die hele serie mee. Leuk, dan heb ik weer eens wat om te kijken. Dus ik kom dus bij de kassa, ik zet het neer. Dan zegt die jongen tegen mij, zegt hij, dat is zeker van moeders, hè? Dan zeg ik van, Ik vind ze zelf ook wel leuk, zei ik. Maar zijn verwachting was dat ik het niet kijk. Ik kijk dat natuurlijk niet. Dat kijkt oma of dat kijkt moeder, weet je wel? Dus, maar ik heb dat meegenomen, maar ik zette dat aan. En ik was even geschokt toch ook weer van. Er werd gewoon gevloekt in alle scènes die ik niet wil hebben. En Dus gaan we weer naar de kliko. Gaan ze weer, hoor, weg. Dus, nou, dat is mijn manier hoe ik dan met God dat doe. Maar dat is omdat ik het in mijn hart heb, hè. Dan heb ik in mijn hart van, hé, dat wil ik niet. Dat doe ik niet. Zo kan God dus met je aan de slag gaan. Nou, een leuk voorbeeld is ook nog van, dat was vorige week. Dan reed ik bij mij de straat uit. En nu bleek er dus dat er van rechts een auto kwam. Maar die had ik niet gezien. Ik had het niet goed gezien gewoon. Maar toen zegt dus Bettine, had je die gezien? Dus ik zeg, ja, die heb ik gezien. Maar ja, we rijden dus door. En toen heb ik in mijn hart van, nee Henry, dat is niet zuiver. Dat is niet juist. Je hebt hem niet gezien. Dus ik denk van, ja, nou moet ik toch... Zegt de Bettine van, nou, over die auto, hè. Ik had hem niet zo goed gezien. Nou, ik rijd gewoon weer verder. En dan denk ik weer in mijn hart van, nee, dit is niet juist wat je zegt. Dat is gewoon niet waar. Dus zegt de Bettine nog even over die auto. Ik had hem niet gezien. Ik had hem gewoon helemaal niet gezien. Maar dat is de manier, het lijkt heel eenvoudig. Maar achteraf, het is zo leuk. En had ik gewoon blijven liegen, dan is het, nou ja, dan gaat het weer voorbij in mijn leven. Maar nu heb ik een leuk verhaal. Ik vind het leuk. Met God kan je allemaal leuke verhalen hebben en leuke dingen meemaken. En ik wil jullie allemaal bemoedigen om dan met God aan de slag te gaan. Pas die dingen toe. Geloof dat je bent geheiligd door hem. Geloof dat je zonde kan overwinnen. En als je dingen hebt waar, ja, zonde waarmee je worstelt, ga beleiden en zeggen van, ik ben verlost hiervan en daarvan. Ga dat toepassen. En ga gewoon luisteren, heel simpel, naar wat de Heilige Geest in jou zegt. En hij is ook in de milieubusiness. Want ik werk ook wel eens op mijn werk. En dan zie ik een klein propje. En dan zegt hij ook van, raap het propje op. En raap het propje op. Dus het kan tot iets heel kleins zijn. En hij zegt natuurlijk niet bij elk propje. Want dat is niet de bedoeling. Maar waar jij mee geconfronteerd wordt, daar kan hij van zeggen. Maar het lijkt klein, maar het is eigenlijk heel groot. En ik wil je uitmoedigen om met God aan de slag te gaan. En dat je bemoedigd bent daartoe. Ik wil met jullie bidden. Dank u wel, Vader, dat we hebben kunnen zien dat we vrij zijn, Vader. Heer Vader, ik wil u danken dat u ons bemoedigt door uw woord, Vader. En dat we vrij zijn, dat we met u kunnen leven. Vader, en ik wil u danken dat uw Heilige Geest in ons hart is uitgestort. Dat hij in ons woont en dat we gaan luisteren. Vader, en we willen opnieuw ons hart voor u openen. We willen zeggen, Vader, hier zijn we. We willen met u leven. We willen naar u luisteren. We willen ons hart openen. Dank u wel, Vader, dat u in ons hart leeft. Dank u wel, Vader. En ik weet dat jullie zelf allemaal, wij verlangen ook naar de vrijheid die God heeft. Als je worstelt met dingen, je gaat ondergebukt en je wilt vrij zijn. En het voorbeeld van Jeffrey met die ketenen, dat is niet wat je wilt. En je wil ervan vrij zijn. Ik wil gewoon opnieuw uitnodigen om te zeggen van Vader, ik geef me over. Ik geef me over aan u. En ga er gewoon de komende weken mee aan de slag. Vader, en ik bid, Heer, dat u de komende weken tot ons hart gaat spreken. In kleine dingen, in grotere dingen. Ga ons leiden. We zijn er open. We hebben ons hart opnieuw voor u geopend. En we gaan met u aan de slag. We willen een avontuur met u beleven. En we hebben een verwachting. Wat Jezus ook zei, dat de Heilige Geest, wij kennen hem. Dat is de verwachting. En hij gaat ons leiden en hij gaat ons dingen zeggen. Dank u wel, Vader, daarvoor. Amen. Amen.